Gemeente, ik doe u de volgende afkondigingen. De eerste collecte is bestemd voor de emeritikas en de tweede voor de schulddelging. Vanmiddag zal de dienst om 16:00 beginnen. En zo de Heere wil, zal er zondagmorgen in de schuilplaats een dovendienst zijn. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 47e psalm en daarvan het 3e en het 4e vers. Psalm 47, het 3e. Wij lezen het woord van de Heere vanmorgen uit het eerste hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen en daarvan de eerste 11 versen, Handelingen 1, vers 1 tot en met 11. En in aansluiting op de lezing van de schrift zingen we het laatste vers, 9e vers van Psalm 96, het juich al voor het aangezicht des Heren.
Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beiden te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door den Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf een leven vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hen dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met een Heilige Geest gedoopt worden. Niet lang na deze dagen. En zij dan, die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of de gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zult in Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Welken ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar den hemel hebt zien heen varen.
Het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden wij in het derde hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen. Handelingen 3 en daarvan het 21ste vers. Waar wij het woord van de Heren lezen, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Wij willen eerst God zegen bidden over de bediening van zijn woord. En dan willen we ook vanmorgen voorbeden en dankzegging doen. Dankzegging voor een tweetal gezinnen waar de Heere gezinsuitbreiding gaf. Er werd een dochter geboren in het gezin Meun, Grote Fok 12 en eveneens een dochter geboren in het gezin Weerstand, Noorderpalen 96. Samen bidden. Heren, we buigen ons voor u neer aan de morgen van deze dag. Deze dag die een bijzonder karakter kreeg vanwege het feit dat we vandaag mogen gedenken hoe u, o Heere Jezus Christus, ten hemel gevaren zijt. Nadat u al het werk op aarde volbracht had en nadat u uw discipelen bevelen gegeven had ten aanzien van hun toekomstige taak, was het ogenblik daar dat u de aarde hebt verlaten en dat u teruggekeerd bent naar de hemel. En dat u daar een plaats gekregen hebt aan de rechterhand uw vaders. Dat u gekroond bent met eer en heerlijkheid. En dat u een naam ontvangen hebt welke is boven alle naam. En dat u het boek met de 7 zegelen in handen gegeven is, opdat u regeren zou. En opdat u de geschiedenis van deze wereld zou doen voortgaan. Heren, dat is een geweldige dag geweest voor uzelf. De dag van uw kroning, de dag van uw verheerlijking, de dag van uw thuiskomst, de dag van uw verhoging. Al de engelen Gods hebben u aangebeden. En van uw Vader hebt u eer en heerlijkheid en luister ontvangen. Het loon op uw arbeid. Het is ook een geweldige dag geweest voor de kerk hier op aarde. Heren, en daar mogen wij vandaag toch ook de vruchten nog van plukken. Want als eerste gave hebt u zo gauw na uw hemelvaart al uw Heilige Geest gegeven. Opdat door die geest het heil dat u verworven had aan zondaren zou worden uitgedeeld en toegeëigend. Heren, en dat is onze enige hoop ook als wij naar de kerk komen. Dat de geest er is en werkt. En dat de geest in uw naam en in uw opdracht ook vandaag nog voortgaat met het brengen van het heil tot het hart, tot in het hart van zondaren. En dat u dan als de verhoogde koning uw werk voortzet door uw woord en door uw geest. En dat zo uw gemeente worden gebouwd. Heren, wij bidden u. Geef dat als wij vandaag weer bij deze dingen stil mogen staan, omdat u ons daar stil bij zet via het evangelie, dat die dingen dan ook waarlijk voor ons waarde en betekenis mogen krijgen. Dat hebben ze niet, van nature. Dan leven we eraan voorbij. Wat zegt het ons dan dat u naar de hemel gegaan bent en dat u aan de rechterhand van uw Vader zit? We denken niet eens aan u. En als we al eens vluchtig aan u denken, heren, dan beseffen we daarin nog helemaal niet wat dat inhoudt. Christus is ten hemel gevaren. Christus is koning. Heren, de mens zoals hij leeft van nature, leeft zonder u, leeft aan u voorbij. Hij mag best nog naar de kerk gaan op de hemelvaartsdag, maar het heeft geen betekenis en het draagt in zijn leven geen vrucht. En u weet het, heren, wie het zijn in ons midden, bij wie het altijd nog zo is. En bij wie de hemelvaart van de Heere Jezus Christus nog nooit enige vrucht heeft gedragen. Heren, u kent ze. En toch laat u, alhoewel ze met de rug naar u toestaan, uzelf aan hen nog niet onbetuigd. Want ook onbekeerde mensen delen nog in uw bemoeienissen. Ook tot hen komt het evangelie. Ook hen wordt de weg nog gewezen. Ook aan hun wordt het nog geboodschapt dat er gerechtigheid en barmhartigheid bij u is. En veel vergeving. En ook zulken worden nog geroepen om u de Heere te zoeken terwijl dat nog kan. En ook bij zulken wilt u nog dat werk van uw Heilige Geest verrichten. Heren, wij bidden dat u dat dan ook echt doen wilt op deze dag. En dat u onbekeerden tot u wilt bekeren. En dat u mensen die aan u voorbij leven wilt trekken, onwederstandelijk en krachtig. En dat u zo bewijzen wilt dat ook op deze dag uw werk nog voortgang mag hebben in ons midden. We bidden u ook voor hen, voor wie het in het leven toch zo geworden is, heren, dat u betekenis kreeg. En dat wat gij gedaan hebt, het volbrachte werk, waarde en betekenis kreeg. We bidden dat gij hen ook wilt onderwijzen in de heilgeheimen van het evangelie. En dat u uw volk wilt laten zien voor het eerst of bij vernieuwing, of iedere keer weer een ander aspect en facet van het heilsgebeuren van uw hemelvaart. Wat is het nodig, heren, dat we in die dingen onderwezen worden? Want van onszelf hebben we de rechte kennis niet. We moeten het stap voor stap en stuk voor stuk van u de Heere ontvangen. Onderwijst u ons dan, Heere. Neem ons bij u op uw leerschool. En doe ons vandaag neerzitten aan uw voeten. En wilt gij vanuit de schriften er ons wat van laten zien waarom de hemel, u Heere Jezus, moest ontvangen tot de tijden der wederoprichting van alle dingen, waarvan u voorzegging gedaan had door al de mond van al de heilige profeten van alle eeuw. Doe ons dan dat ene tekstwoord verstaan waar zoveel in begrepen en zoveel in vervat ligt, opdat we vanuit dat ene tekstwoord onderwezen mogen worden in datgene wat het betekent dat we geloven in een koning die in de hemel verheerlijkt en verhoogd is. Heere, laat dat vrucht dragen in ons eigen leven. En laat het in het leven van allen die u vrezen dan ook meer en meer tot openbaring komen, Heere, wat het betekent om u de Heere toe te behoren. Ach, wil Satan dan weren en wil hem schelden opdat hij ons geen hinder zal doen? Wil de zonde uit ons leven wegnemen en uit ons midden bannen? Wilt u het ongeloof dat in ons hart leeft bestrijden en tegengaan? Wilt u twijfels en onzekerheden en duisternissen wegnemen? Wilt u licht schenken in onze duisternis? Wilt u genade verheerlijken? Ach, Heere, wie zijn wij? Als we onszelf een beetje leren kennen, dan moeten we het de schrift nazeggen. Dan moeten we het voor uw aangezicht uitspreken. Dat geen goed in ons woont, maar alleen kwaad. En dat ook na ontvangen genade onze gerechtigheden niet meer zijn dan een wegwerpelijk kleed. En als het gaat over het wandelen in uw wegen, dan moeten we bekennen dat wij tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed zijn. En als het gaat zoals uw woord ons zegt om het zoeken van de dingen die boven zijn, dan moeten we bekennen dat we zo vaak nog in allerlei dingen op de aarde zitten en in de aarde en in het aardse leven opgaan. En als het gaat om dat zoeken van de hemel en dat onze wandel in de hemel hebben, wat van al uw kinderen toch geldt, Heere, dan moeten we zeggen en belijden dat we zo menigmaal nog besmet zijn en zo menigmaal bepaald worden door aardsgezindheid, zelfs wereldsgezindheid. Ach, Heere, wat ontbreekt er ook in het leven van uw kinderen veel aan? En wat is het nodig dat u de harten opricht en omhoog verheft? En dat u ogen omhoog doet gericht zijn en dat u verlangen naar u en naar uw gemeenschap schenkt en dat u iets van de hemel in het hart geeft en dat u zo door de werking van uw Heilige Geest ook in het midden der gemeente, in het leven van hen die u vrezen, uw genade wilt verheerlijken. Heere, mogen wij u deze dingen ootmoedig vragen en u smeken, wees zo nog aan ons gedachtig. We danken u voor een aantal gezinnen waar u gezinsuitbreiding gegeven hebt. Er mochten kinderen geboren worden in die gezinnen, en u hebt het bij die geboorte nog wel gemaakt. Heere, u bent daar nog goed en goeddoende. Zegen die pasgeboren kinderen. Neem ze voor uw rekening. En geef ook de ouders alles wat zij behoeven om ook deze kinderen op te voeden naar de wil en naar de mening van u, zoals u die vastgelegd hebt in uw woord. Geef hen genade. Bedien hen uit uw volheid. En geef dat ze zo ook waarlijk getrouw bevonden mogen worden in de taak die u hen gegeven hebt. We danken u voor een echtpaar, een bejaard echtpaar dat mag gedenken hoe gij hen als man en vrouw 55 jaar lang wilde sparen. Dat zijn heel wat jaren, Heere, en dat is een lange weg als we erop terug mogen zien. En er zijn allerlei dingen gebeurd, maar het wonder dat ze samen deze dag mogen beleven mag inderdaad toch wel tot dankbaarheid en tot erkentenis brengen. Geef dat dat zo ook in hun leven mag zijn en dat ze in u, Heere, mogen eindigen En dat ze het voor de toekomst, voor de rest van hun levensweg bij u mogen zoeken en van u alleen verwachten mogen. We willen uw grote naam ook erkennen dat Frits Hazenberg vandaag bij zijn ouders mag zijn. En dat is een zegen van u, heren, na al die maanden dat hij in het ziekenhuis in Groningen verpleegd en behandeld moest worden. Geef dat ze met elkaar en hij met zijn ouders en de familie een goede, een gezegende dag mogen hebben. En wilt u hem verder ook gedenken, ook als hij morgen weer terug moet en als het behandelen daar in het ziekenhuis verder moet gaan. Zoudt u hem de gezondheid weer geheel terug willen geven en hem dat wonder nog willen doen, heren, om zo ook hem en de zijnen rijk te verblijden door uw grote daden. We bidden u voor onze zieken in het ziekenhuis. Voor die broeder, die bejaarde broeder uit de Talma die in het ziekenhuis in Emmeloord moest worden opgenomen. En ook voor die drie anderen die in een ziekenhuis in Zwolle verblijven. Ieder in zijn eigen omstandigheden, met eigen noden en behoeften. Heren, er zijn zorgen, met name omtrent een van hen die altijd nog buiten bewustzijn is. En die door een hartstilstand ernstig getroffen werd. Heren, we weten ook niet hoe uw weg zal zijn. En we weten ook niet wat u ermee voor hebt. Maar wij willen u wel bidden dat u haar onder uw bescherming wilt nemen en houden. En dat u nog genadig aan haar wilt gedenken. En dat u haar nog uit de bewusteloosheid wilt doen ontwaken. En dat u haar nog weer als het ware tot het leven en tot de gezondheid weer wilt terugbrengen. We bidden u dat u dat schenken wilt, Heren. En dat u in deze zorgelijke omstandigheden haar en de haren ook genadig wilt dragen en verzorgen. Dat u de spanning die er ongetwijfeld is zou willen verbreken. En dat u genadig uw daden zou willen bewijzen. We bidden u ook voor die broeder die waarschijnlijk een ernstige operatie moet ondergaan. Denk ook aan hem en wil ook hem uw rijke gunst nog heerlijk gebieden, opdat hij er doorheen mag komen en opdat het alles ook een goed resultaat mag hebben. En dan bidden we u ook voor die andere broeder met wie het gelukkig goed mag gaan en die vooruitgang mag ontdekken en die daarin uw zorg en uw zegen nog mag ontdekken. Maak het zo wel, heren, met alle die beproefd worden, met alle die een weg van moeite moeten gaan. En geef dat we in alle omstandigheden van het leven, bij het kruis dat we moeten dragen en bij de zorgen die we hebben, maar mogen ondervinden dat het waar is wat u zegt. Dat u namelijk een toevlucht bent te allen tijden. En dat u, Heere Jezus Christus, als de verheerlijkte en de verhoogde zaligmaker ook uzelf wilt doen kennen als een barmhartige en een getrouwe hoge priester die behoorlijk medelijden kunt hebben met onze zwakheden. Zegen ons en vergeef ons al het verkeerde om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 68ste psalm en daarvan het 9e en het 10e vers. Psalm 68... Het 9e en het 10e vers. De tekst voor vanmorgen is niet rechtstreeks uit het Hemelvaartsevangelie, uit het eerste hoofdstuk van de Handelingen of uit het slot van het Lucasevangelie. Maar niettemin, het gaat wel over de hemelvaart van de Heere Jezus Christus. Als u even kijkt naar de plaats waar onze tekst te vinden is in het derde hoofdstuk van de Handelingen, dan ontdekt u al spoedig dat het een woord is gesproken door de apostel Petrus naar aanleiding van de genezing van die kreupelgeborene. Vrij kort na de uitstorting van de Heilige Geest, na het Pinksterfeest, heeft de Heere dat wonder gedaan door de dienst van Petrus en Johannes. En dat die man die meer dan 40 jaar oud was en die al die jaren van zijn leven kreupel geweest was en die als een bedelaar aan de schone poort van de tempel zijn kostje bij elkaar moest scharrelen, genezen werd. De Heere heeft die man de mogelijkheid gegeven om te lopen. En we zien hem ook in dit hoofdstuk lopen en springen zelfs en huppelen en God de eer geven. Wel nu, naar aanleiding van dat wonder zijn de mensen nieuwsgierig geworden en zijn ze samengekomen en heeft Petrus de gelegenheid gekregen en ook gebruikt om iets te vertellen over de Heere Jezus en over de Heere die dit wonder gedaan heeft. En als hij dan over de Heere Jezus eenmaal bezig is, dan blijft hij niet staan bij de wondermacht van Jezus, waardoor deze kreupeler weer genezen werd. Maar dan laat hij van de Heere Jezus meer zien dan dat. En dan spreekt hij in dat verband onder andere ook over de hemelvaart van de Heere Jezus, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting van alle dingen enzovoort. Wel nu, laat het verband van de tekst nu verder liggen, want we hebben met name in dat ene woordje uit onze tekst stof genoeg voor een hemelvaartsoverdenking. Welk woordje bedoel ik dan? Wel, het woord dat in onze tekst denk ik heel veel nadruk krijgt en krijgen moet. En wat in de preek van morgen in ieder geval ook veel nadruk krijgen zal, dat is het woordje moet. Welke de hemel moet ontvangen. Waarom is dat zo? Wat is de achtergrond van deze woorden, van met name dit woord van de apostel Petrus? Waarom moest de hemelvaart? Ik wil u daar vanmorgen drie antwoorden op geven. Waarom moest Christus terug naar de hemel? Drie antwoorden. In de eerste plaats omdat hij hier op aarde alles wat hij te doen had gedaan heeft, alles volbracht heeft en hij daarna recht heeft op loon. Is hij niet de knecht des Heren? En als de knecht het werk gedaan heeft, heeft de knecht dan niet recht op loon? Waarom moest hij naar de hemel? Om zijn loon te ontvangen. Na alles volbracht te hebben. Nou, denk daar nog eens even met mij over na. Hij heeft alles volbracht. Hij kwam naar deze aarde. Hij kwam naar deze wereld. Met al de consequenties daaraan verbonden. Hij heeft de hemel verlaten. Achter zich gelaten. Is neergedaald op een wereld die weliswaar tot de schepping van de Heere, van de grote God behoort, maar waarvan tegelijkertijd gezegd moet worden dat dit deel van de schepping neergetrokken is in een diepe duisternis en in een grote ellende. Hij kwam niet in de ongestoorde schepping, hij kwam in de chaos. Hij kwam in de wereld waar de duivel overste van is. Hij kwam in de wereld waar de zonde heerst. Hij kwam in de wereld die gedompeld was in ellende en in leed. Hij kwam hier dan ook om de heerlijkheid af te leggen die hij bij de Vader had. Hij kwam hier om zich te vernederen. Hij kwam hier om te lijden. Hij kwam hier om angst en leed en moeite en pijn te leren kennen en te doorworstelen. Hij kwam hier om veracht en bespot en gehoond te worden. Hij kwam hier om te lijden en om te sterven. Hij liet de hemel achter zich en toen ging de hemel ook nog een keer dicht voor hem. En dat heeft hij met name beleefd en doorworsteld toen hij aan het kruis van Golgotha hing in de duisternis die over de ganse aarde trok. En toen hij riep en klaagde, maar toen hij geen antwoord kreeg, toen was de hemel boven hem gesloten. En toen heeft God zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. En waarom dat allemaal? Ach, het zijn geen nieuwe dingen die ik u zeg, maar het zijn wel dingen die iedere keer gezegd moeten worden en die ons keer op keer duidelijk voor de geest moeten staan. Omdat hiermee onze zaligheid staat of valt. Waarom dit alles? Waarom die nederdaling uit de hemel? Waarom dat komen van Christus op deze donkere, gevloekte aarde? Waarom die gesloten hemel? Waarom die angsten? Waarom die pijnen? Waarom die nederdaling ter helle ten slotte? Waarom buiten de hemel geplaatst? Gods eigen zoon. Omdat hij toch kwam in de plaats van zijn schuldig volk. Omdat hij toch kwam daar waar zij behoorden te zijn. Daarom buiten de hemel. Daarom ging die hemel ook dicht. Daarom was er voor hem maar één consequentie. Ten slotte, ten diepste, ten uiterste. Nederdalen ter helle. Hij was beladen met de schuld van zijn volk. Hij was, zoals de apostel zegt, tot zonde gemaakt. Daarom kon hij niet terug naar de hemel. Maar daarom die duisternis en dat gesloten vaderhart. Hij was te onwaardig geworden. Te vuil. Te beladen met zonde. Te onrein. In Gods ogen door de zonde die hem toegerekend was. Vandaar dat er geen gemeenschap meer was tussen de vader en de zoon. En te onwaardig, te zeer tot zonde gemaakt was hij, om nog ooit weer thuis te kunnen komen. Maar dat heeft hij allemaal volbracht. En er is niets onvereffend gebleven. Al de schuld is betaald. En al het geschonden recht is hersteld. En dan? Zal hij dan buiten de hemel blijven? En zal de hemel voor hem dan gesloten blijven? Zal hij altijd in ballingschap moeten dolen? Zal hij altijd uitgestoten zijn uit de gunst van zijn vader? Mag hij nooit meer thuiskomen? Nu hij alles volbracht heeft, nu gaat de hemel weer boven hem open. En nu hij alles volbracht heeft, nu mag hij weer terugkeren naar het huis van zijn vader. Als het kruis achter de rug is, en als het graf achter de rug is, en als de rekening betaald is met zijn eigen bloed, en als de schuld vereffend is, en als Gods recht hersteld is, en als Gods eer die ontheiligd was weer in eer hersteld is, dan mag hij weer thuiskomen. Dat kan ook niet anders, want de knecht des Heren heeft nu zijn loon verdiend. En de vreugde die hem voorgesteld was en die hem kracht gegeven heeft om het kruis steeds maar weer te dragen en de schande steeds maar weer te verachten, de heerlijkheid die hem voorgesteld was, zal nu zijn deel worden. Was het hem niet toegezegd? Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. Was het hem niet toegezegd? Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Was het hem niet toegezegd dat hij met eer en heerlijkheid gekroond zou worden? Was het hem niet beloofd dat als hij alles volbracht zou hebben, zijn vader hem rijkelijk zou gaan eren en gaan verheerlijken? En om dat loon dat hij verdiend heeft nu te ontvangen, moet de hemel hem ontvangen. Opdat zijn vader hem zal kunnen kronen met eer en heerlijkheid en een naam geven welke is boven alle namen. En dat hoort bij het loon dat hij verdiend heeft. Opdat zijn vader hem dat alles zal kunnen geven. Daarom moet hij naar de hemel. En kan hij niet op deze aarde blijven? Kan hij niet in deze staat van vernedering blijven? Maar moet hij als de Zoon van God weer thuiskomen en zal het voor het ganse heelal bewezen worden? De Vader een welbehagen in de Zoon en in het volbrachte werk van de Zoon heeft. En dat is de eerste reden waarom Petrus kan zeggen dat de hemel hem ontvangen moet. De knecht des Heren heeft toch zijn loon verdiend. Tweede antwoord op de vraag waarom moest die hemelvaart, waarom moet de hemel hem ontvangen. Dat is, hij is niet alleen knecht des Heren die loon verdiend heeft en nu gaat krijgen. Maar hij is ook als hij ten hemelvaart de borg. Die het gesloten paradijs voor al de zijnen weer moet gaan openzetten. Wat gaat u nou even met me mee terug naar het allereerste begin van de Bijbel? Nou ja, niet helemaal het allereerste begin, want dat is de schepping. Maar kort daarop, kort na de schepping, lezen wij in de schrift van die verschrikkelijke gebeurtenis van de zondeval. Met al de verschrikkelijke consequenties daarvan. Verbanning uit het paradijs. En u weet wel, de Heere zet als Adam en Eva verdreven zijn uit het paradijs. Een engel bij de ingang van het paradijs met een vlammig lemmer van een zwaard. En die engel staat daar om te bewaken de weg naar de boom des levens. Dat betekent het paradijs is gesloten. En de mens is een zwerver, de mens is een balling, de mens is uitgestoten. De mens heeft geen weg naar het leven, naar het eeuwige, naar het blijvende leven. De weg naar de boom des levens is geblokkeerd, afgesloten. De mens is een sterveling, de mens zal sterven en dat nog voor eeuwig ook. En er is geen mens, er is geen schepsel die die weg naar de boom des levens weer openzet. Er is geen mens die dat paradijs dat gesloten is ontsluit. Maar dat moest dan de Heere Jezus ook doen. Want dan weet u dat de schrift ons van dat paradijs, dat ook wel de Hof van Eden genoemd wordt, in de geest leidt naar dat hemelse paradijs waar de Heere Jezus van gesproken heeft aan het kruis, toen hij tot de moordenaar die boetvaardig zijn schuld beleden had en om genade gesmeekt had, zei: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Welk paradijs? Dacht de Heere toen aan de Hof van Eden waar Adam en Eva in gewoond hebben? Nee, natuurlijk niet. Maar toen dacht hij aan dat hemels paradijs. Dat nog veel rijker en nog veel heerlijker is dan het paradijs hier op aarde. Toen dacht hij aan dat paradijs waar ook de Heere Jezus over spreekt. Als hij aan Johannes de eerste de brief aan de gemeente van Efeze dicteert. In het tweede hoofdstuk van de Handelingen. Die overwint: ik zal hem geven te eten van de boom des levens. Die in het midden van het paradijs Gods is. Nou, dat is het paradijs dat Christus moest gaan openstellen. En daartoe moest hij naar de hemel. Hij als de voorloper. Hoe kon die moordenaar aan wie de Heere de belofte van het paradijs gegeven had nu ooit dat paradijs betreden? Dat kon hij alleen maar doen achter de Heere Jezus aan. Als de Heere niet voorop gegaan was, dan was die moordenaar er nooit gekomen. En dan zou niemand van degenen die op Christus hopen er ooit kunnen komen. Hij moet naar de hemel om dat paradijs weer open te zetten. en om de deur te ontsluiten, zodat mensen schuldig en verloren in zichzelf toch binnen mogen komen, thuis mogen komen, zodat die zwervers en die ballingen die uit de gunst van God verdreven zijn, en dat naar recht ook nog, dat die mensen toch nog weer terug kunnen komen en tot dat hoogste goed en tot die heerlijke zaligheid zouden kunnen worden gebracht. En dat die mensen die een verbod te horen kregen, waarin gezegd werd dat ze nooit meer konden eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is, nu toch weer een recht, een privilege zouden ontvangen om wel van die boom des levens te eten en wel het eeuwige leven deelachtig te mogen zijn. En dat moest Christus gaan doen, dat paradijs ontsluiten. Door met zijn bloed de hemel binnen te gaan en verzoening te doen. En zo ook van God het recht te ontvangen om het volk dat hij gekocht heeft met zijn bloed binnen te halen. Gemeente, heb u daar wel eens even bij stilgestaan en heeft de Heere dat in uw hart ook wel eens een keer duidelijk gemaakt, dat u van nature buiten het paradijs staat? En dat we ballingen en zwervers zijn. En dat we niet terug kunnen keren. En dat we geen recht hebben op de boom des levens. En geen recht hebben op genade. En geen recht hebben op gemeenschap met God. Maar dat we naar recht buiten gesloten worden. En heb u daar de smart en de pijn wel eens van gevoeld? En heb u de onmacht van uzelf ook wel eens ontdekt? De onmacht dat wij daar geen verandering in kunnen aanbrengen. En dat onze toestand daarom hopeloos en reddeloos is. En dat we mensen zijn die verloren liggen. En als God niet ingrijpt en als God uit vrije goedheid die deur van het gesloten paradijs niet ontsluit en een weg baant naar die boom des levens, als God dat uit vrije gunst en ontferming niet doet, dat er van ons ook niets terecht komt, maar dat wij in de eeuwige dood voor altijd buiten God moeten verzinken. Dat is erg. Om in zo'n toestand te leven, en daar leven wij in. In zo'n situatie zijn we op de wereld gekomen. En we hebben met elkaar geen enkele mogelijkheid om daar iets aan te veranderen. Maar wat een wonder dat de Heere Jezus nu naar de hemel gegaan is en dat Hij dat paradijs door zijn ingang erin geopend heeft. En dat de deur nu voor verlorenen toch open staat. En dat de belofte aan zo'n moordenaar gegeven kon worden. En de man had toch wel alle recht om buiten te blijven, nietwaar? Hij had het toch verdiend door zijn hele zondige leven. En door al die afmakingen en die ongerechtigheden had hij het toch zich waardig gemaakt dat hij voor eeuwig buiten zou blijven. Maar dat de Heere nou op grond van zijn eigen werk mag zeggen tot zo één, tot zo'n kind des toorns, tot zo'n verlorene, tot zo'n verdoemeling. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Wat een wonder dat vanwege de hemelvaart van Christus, en toen de Heere dat tegen die moordenaar aan het kruis zei, toen leefde hij al in de wetenschap dat hij straks zelf ook dat paradijs binnen zou gaan. Dat de Heere nu voor zulken die weg opent. Wat een onbegrijpelijk wonder dat ook als vrucht van de hemelvaart niet alleen verkondigd mag worden, maar ook door ellendigen en door ballingen beleefd mag worden. God geeft ze weer een thuiskomen. En voordat ze dat in volle zin mogen gaan beleven in hun hemelvaart, doet de Heere zo bij tijden al eens iets van de hemel afdalen in hun hart. En geeft hij hen een voorsmaak bij tijden van die hemelse en eeuwige vreugde. En doet hij hen ondervinden dat hij in gunst en niet in wraak zijn lust heeft. En dat hij spreekt woorden van vrede en van zaligheid. Ik ben uw heil. En als hij dat zegt, dan komt er iets van de hemel in het hart. En dan komt er iets van het paradijs in de ziel. En als hij de ziel leven schenkt, dan is dat al een vrucht van die boom des levens in het midden van het paradijs Gods. En als hij de neergebogen geest weer opricht, en als hij iemand door schuldbesef getroffen en verslagen moed en krachten geeft, door woord en geest, dan is daar vrucht van die boom die in het midden van het paradijs Gods groeit. En waar een ellendige, gehongerende zondaar het leven mag ontvangen. Ook dat was reden waarom Petrus kon zeggen en moest zeggen dat de hemel hem moest ontvangen. En dan is er nog een derde reden. Niet alleen dat de knecht loon ontvangt en ontvangen moet. En niet alleen dat de borg het paradijs ontsluiten moet. Maar ook de Heere Jezus heeft zijn werk op aarde nu wel afgemaakt. We hebben dat horen lezen uit het begin van Handelingen 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft, beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is. Lucas, de schrijver van dit evangelie, herinnert de lezers van zijn boek eraan dat hij al eens eerder een boek geschreven heeft, het evangelie, naar de beschrijving van Lucas. En daarin gaat het over die dingen die Jezus gedaan en geleerd heeft tot op de dag van zijn hemelvaart. Maar nu gaat hij zijn tweede boek schrijven en dat is duidelijk een vervolg op het eerste. En dat begint daar waar het eerste boek eindigt. Dat eerste boek vertelt Jezus doen en lering tot op de dag van zijn hemelvaart. Het tweede boek begint daar waar dat eerste boek stopt, namelijk bij die hemelvaart en bij wat daarna gekomen is. En dat laat het boek der Handelingen nu verder zien. Kijk eens, toen heeft de Heere Jezus zijn werk op aarde afgebroken. Nee, afgebroken niet, want dan zou het onvoleindigd zijn geweest. Maar hij heeft het afgerond. Hij heeft het afgemaakt. Klaargemaakt. Alles wat hij te doen had. Zijn lijden, zijn sterven, daarna zijn opstanding. En datgene waar Lucas dan ook nog aan herinnert, dat hij zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen. 40 dagen lang zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Die 40 dagen na zijn opstanding, toen hij zijn discipelen bevelen gaf en toen hij ze instructies gaf ten aanzien van hun taak als hij er niet meer bij zou zijn, enzovoort enzovoort. Dat is allemaal voorbij. Dat werk is klaar, maar daarmee is het werk van Christus in zijn totaliteit niet klaar. Er is nu nog werk wat hij niet meer op aarde te doen heeft, maar wat hij vanuit de hemel moet gaan doen. En de hemel moet hem ontvangen, opdat hij in de hemel verder zal kunnen werken. En waaraan gaat de Heere in de hemel dan verder werken? Het eerste is dat hij zijn bloed binnendraagt in het hemelsheiligdom en aan zijn vader voorstelt en het door zijn vader laat keuren, goedkeuren. Het tweede wat hij doet bij zijn hemelvaart, dat is zitten gaan aan de rechterhand van zijn vader nadat hij daartoe permissie heeft gekregen. Want toen zei zijn vader het immers, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank van uw voeten. En toen werd hij dus tot koning gekroond en toen mocht hij gaan regeren en toen mocht hij alles gaan doen om zijn werk in deze wereld voortgang te doen hebben. Ook in het vergaderen van zijn kerk en in het uitzenden van zijn geest en in het roepen van knechten die hij opdracht geeft om het evangelie te verkondigen en in het bekeren van zondaren en in het stichten van zijn gemeente en in het bewaren van zijn gemeente en in het bewaren van de leer die naar de schriften is. Al die dingen dat hij als koning, als de verhoogde Christus, zijn gemeente vergadert, beschermt en onderhoudt. Als tweede wat Christus moest gaan doen uit de hemel. En het derde, heeft hij zelf ook van gezegd, plaats bereiden. plaats bereiden. Ik ga heen om uw plaats te bereiden in het huis mijns vaders, waar de vele woningen zijn. En terwijl hij aan de ene kant bezig is om zijn kerk op aarde te beschermen, is hij aan de andere kant bezig om een plaats voor zijn kerk straks gereed te hebben. En als hij zo'n plaats klaar heeft, wat dan? Dan komt hij weer. Als de plaats voor een kind van God klaar is in de hemel, dan komt Christus dat kind van God halen. En dan is het uur van sterven aangebroken. En of dat uur van sterven dan beweend en betreurd wordt door de nabestaanden, dat is het belangrijkste niet. Maar die plaats was klaar. En de uren was gekomen dat Christus die en die gekochte met zijn bloed bij zich wil hebben. En daar is hij in de hemel voortdurend mee bezig. En als de plaats klaar is voor u die hem mag toebehoren door het waarachtig geloof, en aan wie u verbonden bent met een levend geloof, als uw plaats klaar is, dan krijgt u die hartaanval. Of dan krijgt u die ziekte, waardoor de dood gaat komen om u binnen te leiden in dat vaderhuis. Zo moet u het ook eens bekijken. Als Gods kinderen gaan sterven. Wat een verdriet en wat een smart kan dat betekenen voor hen die achterblijven. Maar wat een vreugde in de hemel. Want ten eerste was die plaats klaar en ten tweede krijgt hij die ze gekocht heeft met zijn bloed ze nu ook voor altijd bij zich. En dat is het wat de Heere Jezus aan het doen is. In de hemel naar waar hij moest ontvangen worden. En hoe lang blijft hij dan daar? Tot de tijden der wederoprichting van alle dingen. Zo lang blijft hij aan het werk, zo lang blijft hij bezig, zo lang gaat hij verder. Totdat alles volbracht is. Wat is dat, de tijden der wederoprichting van alle dingen? Betekent dat dat dan alle mensen zalig worden? Nee. Dat leert de schrift nergens. En als de schrift het nergens leert, dan moeten we het hier ook niet willen lezen. Sommigen hebben dat willen doen om in de tijden der wederoprichting aller dingen te lezen dat tenslotte toch alle mensen zalig worden. Nou, dat zou dan in strijd zijn met andere duidelijke uitspraken uit de Heilige Schrift. Dat is dus niet de betekenis. Wat dan wel? De tijden der wederoprichting van alle dingen ziet, die uitdrukking ziet op datgene wat de Heere gaat doen aan het einde van heel deze aardse bedeling. Wat kwam de Heere Jezus doen? Ik heb tot nog toe gesproken over het zaligmaken van zondaren. En dat mag zeker ook wel een van de belangrijkste werken van de Heere Jezus genoemd worden. Maar daartoe is het resultaat van zijn werk niet beperkt. Hij kwam om al de werken van de duivel te verbreken. Hij kwam alles wat verloren ligt en wat in de greep van Satan en van zonde en van dood is terechtgekomen, uit die greep verlossen. Laat ik het zo mogen zeggen. Hij kwam de chaos van deze schepping weer tot kosmos maken. Hij kwam ook het milieu redden. Hij kwam ook deze verloren, ellendige, erbarmelijke, lijdende schepping redden. Uit de banden van de dienstbaarheid der verderfenis waarin de schepping ligt. Plant en dier en alles. Uit die banden van de verderfenis komt Christus Gods schepping herstellen. En het blijft niet zoals het nu is. En wij hoeven het milieu ook niet te redden, al hebben we wel verantwoordelijkheid ongetwijfeld. Maar hij zal het milieu redden. En hij zal de schepping die in barensnood is tot nu toe verlossen. En hij zal dat rijkhalzend verlangen van die schepping uiteindelijk ook gaan beantwoorden. En hij zal alle dingen weder oprichten. Als de macht van de zonde, maar dan ook de gevolgen van de zonde, geheel en al zullen overwonnen zijn en weggedaan. En als Satan, de grote verwoester en de grote vernieler en de grote aanstichter van alle kwaad en ellende, verslagen en teniet gedaan is. Dan komen de tijden van de wederoprichting van alle dingen. En dan zal Christus werkelijk gekend worden als de overwinnaar, als de verlosser, als de redder ook van Gods schepping. Hebben de profeten van alle eeuw dat niet voorzegd? Petrus inspeelt erop. Als hij spreekt over die wederoprichting van de tijden van de wederoprichting van alle dingen, dan zegt hij daarbij die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Waar denkt hij dan aan? Nou, laat ik u een paar van die profetieën noemen, die er inderdaad van spreken dat het werk van Christus, het heilswerk van Christus, wereldwijde betekenis heeft en dat het de ganse schepping, ja zelfs hemel en aarde omvat. Ik denk aan dat woord aan het slot van de profetie van Zacharia. Als aan het eind van de profetie van Zacharia geschreven wordt dat de Heere koning zal zijn over de ganse aarde. En te dien dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. En hoe ziet het er dan uit als die dingen wederopgericht zijn, hersteld, als datgene wat in puin lag en neergestort lag, als dat opgericht hersteld is, hoe ziet het er dan uit? Te dien dagen zal op de bellen van de paarden staan de heiligheid des Heeren. En de potten in het huis des Heeren zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen de Heeren der Heerscharen heilig zijn, zodat alle die offeren willen komen zullen en van dezelfde nemen en in dezelfde koken. En er zal geen Kanaaniet meer zijn in het huis van de Heeren der Heerscharen te dien dagen. Alle vijanden, alle goddelozen, alle Kanaanieten, alle die de zonden deden, alle die de leugen lief hebben en deden, ze zullen zijn uitgeroeid en verdelgd en het zal heilig zijn, het zal heerlijk zijn en God zal koning zijn over de ganse aarde. En spreekt ook de profeet Jesaja niet dergelijke taal? Ik denk aan het 65ste hoofdstuk van zijn boek. Want zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen. Maar weest gij lieden vrolijk en verheugt u tot in der eeuwigheid in hetgeen ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem een verheuging en haar volk een vrolijkheid. En dan gaat dat zo door. Die aarde die komt en daar is er gerechtigheid en enkel gerechtigheid. En er is er geen zonde en er is er geen ongerechtigheid en geen boosheid en geen verderf meer. En dan zal men nergens leed doen, nog verderf brengen op mijn ganse heilige berg. Zo heeft de Heere voorzegd. Ik denk aan het andere woord van Jesaja. En daar krijgt u de schepping ook in het blikveld. Die onbezielde schepping die nu met rijkhalzend verlangen uitziet naar de dag van de openbaring van de kinderen Gods. Dan zegt de Heere er zelf van door middel van Jesaja, de wolf zal met het lam verkeren. En de luipaard bij de geitenbok nederliggen. En het kalf en de jonge leeuw en het mestvee tezamen. En een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen tezamen weiden. Haar jongen zullen tezamen nederliggen. En de leeuw zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder. En een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. En men zal nergens leed doen, nog verderven op de ganse berg mijner heiligheid. Want de aarde zal vol van kennis des Heren zijn, gelijk wateren de bodem der zee bedekken. Of ik denk nog aan een ander woord van Jesaja, 33ste hoofdstuk, als hij het heeft over die vredestad. Niemand van de inwoners van die stad zal zeggen, ik ben ziek. alle dingen wederopgericht, alle dingen hersteld, alle schade verholpen, alle gevolgen van de zonde teniet gedaan. Geen pijndoende doorn meer, geen stekende distel meer, maar vrede, harmonie tussen God en mens in volmaakte zin, tussen mens en medemens. Geen onbegrip, geen bitterheid, geen vijandschap, geen twist, geen afgunst meer. Mens en mens hersteld met elkaar in de verhouding van vrede. Mens en het rest, de rest van het schepsel. Vrede zal het kenmerk zijn. Een klein kind zal kunnen spelen boven het hol van een slang. En er zal niemand meer verderf doen en niemand meer leed aanbrengen op de ganse heilige berg van de Heere. De tijden der wederoprichting van alle dingen, daar werkt de Heere Jezus naartoe. En dat zal heerlijke werkelijkheid worden. En dat zal gezien worden als Hij klaar is met het werk in de hemel en als Hij die heerlijkheid zal gaan bestellen op de aarde. En vanuit deze perspectieven en vanuit dit vergezicht dat tenslotte toch reikt tot op de dag waarop de Heere zijn werk in de hemel ook zal kunnen gaan afronden en klaarmaken, waar, zodat hij daarvan ook zal kunnen zeggen, het is volbracht. Nu is mijn kerk compleet. En nu is mijn volk verzameld. En nu is bewezen dat de poorten der hel mijn gemeente niet hebben kunnen overweldigen. En nu, als alles volbracht is, dan zal hij komen zoals ze hem hebben zien heenvaren. En vanuit dat perspectief zegt de apostel, en daar komt vanmorgen de klem van de boodschap natuurlijk naar ons ook toe. Vanuit dat perspectief zegt de apostel Petrus tot die mensen in Jeruzalem: betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Vers 19 van hoofdstuk 3 van de Handelingen. Betert u dan en bekeert u. Zoals de apostel Paulus dat in Athene deed, voor een heel ander gehoor. Griekse filosofen en Joodse wetsgeleerden, dat is nogal een verschil. Petrus sprak tot de Joden, Paulus tot de heidenen. Petrus sprak tot de dienaars van de God van Israël, de tempelgangers. Paulus sprak tot de afgodendienaars, mensen die naar een afgodstempel gingen. Maar in deze brengen ze dezelfde boodschap. Er komt een dag waarop de Heere de aardbodem rechtvaardig oordelen zal, zegt Paulus, door een man die hij daarvan getuigenis gegeven heeft toen hij hem uit de doden opwekt. En wie is dat? De Heere Jezus Christus, die nu aan de rechterhand van zijn Vader gezeten is. Hij komt straks weer. Petrus zegt hetzelfde, hij komt straks weer, want ze hebben het de engelen horen zeggen. Deze Jezus, die van u heen gevaren is naar de hemel, zal alzo wederkomen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. Hij komt, en omdat hij komt, om alle dingen weer op te richten, omdat hij komt, om rechter van hemel en aarde te zijn, omdat hij komt, om de aarde te richten. Daarom zegt Petrus in Jeruzalem en daarom zegt Paulus in Athene. En daarom klinkt de boodschap ook vandaag in ons midden. Betert u dan en bekeert u. Zo zegt Petrus het. Paulus in Athene zegt, omdat die dag komt, daarom laat God nu alle mensen alom verkondigen dat ze zich zullen bekeren. Komt op hetzelfde neer. Is dat er dan in ons leven? Hemelvaartsdag verbonden aan de wederkomst van de Heere Jezus. Hij is gegaan en hij komt terug. Brengen ons voor de noodzaak van waarachtige bekering, gemeente. Kwam die er al in ons leven? Hebben wij onze rug al leren toekeren naar de zonde? En hebben we ons al leren heen wenden tot God en tot Christus? En leerden wij al buigen onder de scepter van deze verheerlijkte koning? Kregen we hem al nodig? Kregen we zijn bloed al nodig? Kregen we zijn gerechtigheid al nodig? Kregen we zijn voorbeden al nodig? Of doen we het nog buiten hem en stellen we het nog zonder hem? Dat eindigt in de dood. Als we geen priester hebben die de schuld betaalt en die het offer brengt, dan moeten we alles zelf betalen en dat kan in der eeuwigheid niet. Als we geen voorloper hebben die voor ons het paradijs openzet, dan komen wij straks die engel tegen met zijn vlammend zwaard en dan zal dat onze eeuwige dood betekenen. Als wij geen borg en zaligmaker hebben die het voor ons in orde maakt bij God, dan komen we om en dat voor altijd, wij die kinderen des toorns zijn van nature. Betert u dan, zegt de apostel, en bekeert u. Kwam dat er al van? Want alleen in die weg, maar dan ook zeker in die weg, dan zullen wij deelgenoten zijn van dat heil. Als wij hem mogen leren kennen. Als we het buiten hem niet langer kunnen en durven stellen, maar hem te voet vallen. Hem smeken om de vrede, onder zijn scepter buigen, zijn gezag aanvaarden leren in ons leven. Hem als borg en als zaligmaker leren nodig krijgen. Dan gaan de vruchten van de hemelvaart van de Heere Jezus Christus ook naar ons toestromen. In de weg der bekering moeten we het leren zoeken en vinden. Afkeer van de zonde. Nee, als die koning aan de rechterhand van zijn vader zit, verheven en verhoogd, dan duldt hij het niet in zijn volk dat zij nog de zonde vasthouden en de zonde doen. Dan vraagt hij van hen dat ze hem ook helemaal zullen toebehoren. En als ze er strijd mee hebben en worstelingen mee hebben, en als ze de onmogelijkheden aan hun kant zien om de zonde te overwinnen en het ongeloof uit te roeien, dan is hij van zijn kant als die almachtige koning bereid om alles te geven, opdat zij geheiligd en gereinigd en gezuiverd zouden worden. Wat was de eerste gave van die koning aan zijn zondig volk? Zijn Heilige Geest. En door die Heilige Geest wil hij in hen wonen, wil hij hen doorwonen, wil hij hen vernieuwen, wil hij hen in die weg van waarachtige bekering en verbetering van het leven leiden. Door zijn geest wil hij hen wassen, door zijn geest wil hij hen leiden, door zijn geest wil hij hen aan zich verbinden, door zijn geest wil hij hen hoop en verwachting schenken, over dood en graf heen, tot op de tijden van de wederoprichting van alle dingen. En wat betekent dan de hemelvaart? Ten slotte betekent de hemelvaart in het leven van alle die God in oprechtheid vrezen een nieuwe, een krachtige prikkel en stimulans en aansporing om te wandelen waardiglijk het evangelie van die ten hemel gevaren koning. Dan zegt de apostel van al Gods kinderen, onze wandel is in de hemelen. Dan zegt de apostel op een andere plaats tegen degene die een even dierbaar geloof ontvangen hebben, zoekt dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods, en niet die op de aarde zijn. Amen. Gemeente, wij zingen uit de 130ste psalm en daarvan het derde vers. Heere, we willen uw grote naam ootmoedig danken voor het feit dat wij hier vanmorgen een ogenblik mochten zijn rondom het evangelie van uw hemelvaart. Laat het tot ons doordringen, Heere, wat dat inhoudt. We hebben vanmorgen een aantal dingen mogen zien en eigenlijk alleen nog maar een paar dingen mogen aanstippen. Het zou best ook nog de moeite waard zijn om bij het een en ander nauwkeuriger stil te staan en langduriger te pauzeren. Om dieper op ons te laten inwerken wat dat betekent, dat de knecht zijn loon gaat krijgen. En dat de deur van het paradijs open gaat. En dat het werk in de hemel voortgezet wordt in al die verschillende aspecten. Heere, uw woord is een rijk woord, maar zo blijft er ook nog wat voor onszelf over en voor onze eigen meditatie. Heilig ons, heilig uw woord aan ons hart. En geef dat we het mee mogen nemen in de overdenking. En wilt gij het zelf toepassen, Heere, wie wij ook zijn. En in ieder geval die boodschap waar Petrus mee kwam tot die mensen in Jeruzalem en waar Paulus mee sprak tot de mensen in Athene. Die boodschap geldt ons allen. Voor het eerst of bij vernieuwing is dat toch altijd weer de roep. Juist ook in het licht van de hemelvaart en de wederkomst van Christus. Betert u dan en bekeert u. Omdat we een leven mogen leren leiden van waarachtige en dagelijkse bekering. Van strijd tegen de zonde. Een leven waarin u de eerste plaats hebt, Heere. En waarin we waarlijk buigen onder uw scepter. En waarin we waarlijk leren leven in gehoorzaamheid aan u. Een leven zoals we het gezongen hebben. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Heere, in zo'n leven wordt u verheerlijkt. Want daar bent u de eerste en daar bent u het de middelste in. En daar bent u ook de laatste in. Zegen ons. Gedenk ons ook verder op deze dag. En mag het een goede dag worden, Heren, en zijn. Een dag waarin het evangelie van de ten hemel gevaren Christus onze harten ook werkelijk bezighoudt. Amen. Psalm 98, het vierde vers. Thank you. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.